Wij gaan vanavond naar Lucas, hoofdstuk 14 waren we geloof ik al. Het was nog 13. Lucas 13 waren wij vorige keer bij de onvruchtbare vijgenboom die in een wijngaard stond en die al 3 jaar geen vrucht droeg en waarvan er staat nog 1 jaar verzorgen en als hij dan geen vrucht draagt zal hij omgehakt worden, uitgehouwen worden, staat er. Het een en ander heeft van doen met de positie van de mens in het algemeen, maar van Israël in het bijzonder. Dat vierde jaar wat hier gesuggereerd wordt, is uiteraard de situatie onder de wet, waarin men voorzien is, om zo te zeggen, van alles wat maar nodig is. Gods beloften, Gods woord, de wet uiteraard ook. En de vraag is of het vrucht gaat voortbrengen. En wij weten hoe het is, het brengt geen vrucht voort. Voor de goede orde, het vierde, dat is de wet, maar de wijngaard waarin de vijgenboom staat, is de verwijzing naar de beloften Gods. In laatste instantie die aan Abraham, waar ze zijn vastgelegd. Dat allemaal zo is, ja, dat is, misschien heb ik het vorige keer verteld. Maar het is een uitgebreid verhaal, een beetje buiten de orde dan vervolgens. Maar waar het over gaat, is over de continuering van Gods heilsplan, feitelijk. En u weet langzamerhand dat we in de dagen van de, wat wij noemen de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, zijn we terechtgekomen in een crisissituatie. Een echte crisis, wij hebben vandaag crisissen, dat is allemaal papier, dat stelt niks voor. Maar dit, dat is een echte crisis. De vraag is, wat gaat er nu gebeuren? Ik geloof dat ik vorige keer geëindigd ben met een verwijzing naar de Samaritaanse vrouw. En de woorden daar waarbij gezegd wordt, na 4 maanden komt de oogst. En die 4 zijn nu feitelijk om. Dan moet uiteindelijk de vrucht gedragen worden. En de vraag is, komt daar wat van terecht? En dat is de crisis, want daar komt wel wat van terecht, maar langs een andere route. Dat wordt hier later ook gezegd, nog in dit hoofdstuk. In bijzonder in vers 29 en 30. Verder ook natuurlijk. Wanneer gesproken wordt over lui die komen van het oosten en van het westen, van het noorden en het zuiden en die zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En vele laatsten zullen daarbij de eerste zijn en vele eersten de laatste. Met andere woorden, u weet hoe dat gaat, hoe dat gegaan is. Er is een wisseling van de wacht, om zo te zeggen. Het Joodse volk brengt geen vrucht voort. Het was in het bezit van het woord van God, dat weet iedereen. Vandaar dat men zegt dat wij het woord van God hebben ontvangen via of van de Joden. Ik vind dat een twijfelachtige uitspraak eerlijk gezegd, maar. Maar in ieder geval, het was in hun bezit. Zij zouden het beheren, maar ze zouden in de eerste plaats zelf geloven en tot zich nemen. Maar u weet hoe het gegaan is. Nou ja, en hoe het ook gegaan is, er staat, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, zei de apostel. En de Heer zei, vergeef het, want ze weten niet wat ze doen. Dat was natuurlijk zo. En Paulus zegt over zichzelf, ik was onwetend in mijn ongelovigheid, enzovoorts. Schrijft hij aan Timotheus zo. Maar dat neemt niet weg dat die onwetendheid in zichzelf natuurlijk wel verwijtbaar was. Het interesseerde hem niet. En zo is het in onze dagen natuurlijk nog steeds, ook binnen het christendom uiteraard. Maar dat is hier niet aan de orde. Wat aan de orde is, is natuurlijk dat op een of andere wijze een eind zou komen aan het nationale bestaan van het Joodse volk. Dat de klok zou worden stilgezet. Ik probeer het zo bijbels mogelijk te zeggen. Per slot, dit hoofdstuk loopt uit op een aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem en daarmee van de hele Joodse staat als zodanig. En aan de andere kant kennen wij het verschijnsel van de klok, om zo te zeggen, de tijdrekening uit Daniël 7. een tijdrekening die onderbroken zou worden. Officieel dan helemaal precies vanaf de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En als het niet op een dag steekt, zeggen gewoon vanaf de dood en opstanding van Christus. Want daar hield het feitelijk op. Daarna had het Joodse volk tot geloof moeten komen, was de bedoeling. Dat was trouwens niet nieuw, het had altijd tot geloof moeten komen. Maar doe maar. Maar het kwam niet tot geloof en vandaar dat we lezen, het zij u dan bekend, gezegd tot de Joden, dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. En dat is wat hier aan de orde is. Hoe gaat het met de vijgenboom? En ik denk dat langzamerhand toch iedereen wel weet dat de vijgenboom in elk geval en zo concreet mogelijk een beeld is van de Joodse staat als zodanig. Dat wordt bevestigd in diverse vervloekingen van de vijgenboom die we zo hier en daar tegenkwamen. En ik denk ook dat ik vorige keer wel gelezen zal hebben uit het Oude Testament dat de vijgenboom een beeld is van Israël, want dat staat er dan gewoon in zwart en wit. Maar nu zijn we een fase verder, komt weer een episode. Een anekdote, maar dan denkt u dat misschien dat het een grap is, maar het is echt een goed woord ervoor. Het is gewoon weer een verhaal, een gebeurtenis. Want echt een doorgaande lijn vinden we sowieso niet in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het zijn incidenten. Waarvan dan staat, hij leerde op de Sabbat, vers 10, in een der synagogen, waar het maar was. Dat wordt er niet bij vermeld. En ziet, er was een vrouw die geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. Geest der krankheid. Daar staat dus toch, daar kunnen we lang en kort over doen, maar er staat dus toch dat haar lichamelijke kwaal een geestelijke oorzaak had. Als je dat een psychische oorzaak wil noemen, vind ik het ook best. Want in het medisch jargon gebruikt men die term. Zeg maar, het is psychosomatisch. De ziel. Maar ja, er is wat verwarring over geest en ziel. Maar daar wilde ik het nou niet over hebben. Wat duidelijk moet zijn, is dat haar situatie, waarbij zij was samengebogen en zich ganselijk niet kon oprichten, dat die situatie wordt toegeschreven aan de Satan. Dat zeg ik zo omdat het er ook letterlijk staat. Maar dat is pas in vers 16. Deze die een dochter van Abraham is, welke de Satan ziet, nu 18 jaren gebonden had. Dus het was wel degelijk iets demonisch kennelijk. Ze had een geest der krankheid. 18 jaren lang, het staat er zelfs twee keer dus, hè, want ik lees hem uit vers 11, maar ik las hem zojuist in vers 16. En daar staat zelfs welke de Satan ziet, nu 18 jaren. Er wordt dus extra aandacht gevraagd door het woordje ziet voor die 18. Maar het was al extra, want het was al genoemd. Er staat er twee keer en er wordt extra aandacht voor gevraagd. Dat is voor mij embarrassing, heet zoiets in het Engels. Hoezo 18 jaar? En om het nog erger te maken, het is natuurlijk een paar weken geleden dat wij het erover hadden, maar een halve bladzij hiervoor ging het ook al over 18 in vers 4, op welke de toren in Siloam viel. Daar is dus wel wat mee. Maar kijk, dit is hoofdstuk 13. Ik weet het, we zijn het boek nog niet door, maar we zijn flink op de helft, om zo te zeggen. Langzamerhand moet toch doorgedrongen zijn wat ik in de loop der tijd meerdere keren gezegd heb. Al die tekenen, al die wonderen hebben maar één doel. Ze illustreren wat Petrus later noemt tegenwoordige waarheid. Daar is al zo in het Oude Testament, de tekenen, de wonderen, ik gebruik die termen ook maar door elkaar, De wonderen zijn tekenen, de tekenen zijn wonderen. En tekenen zijn niet altijd wonderen, maar als het wonderen zijn, zijn het wel altijd tekenen. Heb u dat nog? Er zijn ook dingen, dat zijn niet wonderen, maar wel tekenen namelijk. Zeg maar. Maar het zijn tekenen, niet zomaar van iets, maar het zijn tekenen van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Het heeft een bedoeling. Je merkt het vanzelf, als je die tekenen bestudeert, kom je daar na verloop van tijd vanzelf achter. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar ik kan het u ook net zo goed in één keer zeggen. Waar het over gaat is namelijk dat wij in onze dagen leven inmiddels zowat, ik kijk niet op een eeuwtje, maar wij leven zowat 2000 jaar in een tijd waarin de Heer zich verbergt. Of zoals de man zei, de theoloog, ja, we hebben van God nou zo'n 2000 jaar lang niks meer vernomen. Zo van, hij heeft in het begin hemel en aarde gemaakt, enzovoorts. En daarna hebben we weinig meer vernomen. En daarna heb je de variant die zegt, nou ja, en toen kwam zijn zoon en die is gestorven aan het kruis en die is daarna opgestaan en die is verdwenen en daar hebben we ook niks meer van vernomen. Dan heb je dus een gat in de markt, dus vandaar dat er allerlei mensen zijn die zeggen, ja, jullie niet, maar wij hebben er wel van vernomen, want ik spreek hem dagelijks en hij spreekt tot mij. En al zo zegt de Heer, het zijn de lui die ons precies weten te vertellen hoe het in elkaar steekt en wat God vandaag nou weer wil. En zij noemen zich ook profeten of apostelen en ze geven daar ook cursussen in. Voor een aanzienlijk hoger bedrag. Nee, laat maar zitten. Maar Thomas, je kan daar les in. Ik spot er niet mee. Ik zeg gewoon hoe dat is. Er is een gat in de markt. Een niche heet dat, geloof ik. Er zit een gat in de markt, enzovoorts. En een hele toestand. Maar ik hou het altijd maar gewoon op bij wat de Bijbel zegt. En de Bijbel zegt dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen. En hij zegt, ik hou het wel in de gaten. Ja, goed, zo staat het er natuurlijk niet in de vertaling. Maar het staat er wel. Er staat, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Ik bekijk het wel. Ik vind dat een prachtige term, want door de Bijbel begrijp ik ineens die termen. Ik bekijk het wel of ik zal wel zien. Dat betekent, ik ga niks doen namelijk. Ik ga wel zitten. Sommigen noemen dat de kat uit de boom kijken of zoiets. Maar die krijg je er zo niet uit hoor. Maar doe maar. Maar God heeft zich teruggetrokken. Hetgeen toch geen verbazing mag wekken. In de eerste plaats vanwege de aanleiding daartoe. Na 4000 jaar bemoeienis van God met de mensen in het algemeen en met Israël in het bijzonder, zegt hij, nou ja, als je het dan echt helemaal niet wil, zoek het dan maar uit. Doe het dan zelf maar, als je dat zo graag wil. Er zijn altijd mensen die gaan later zeggen van, ja, als God er zich nou maar niet mee bemoeid had, hadden we het zelf wel op orde gekregen. En dan kan God zeggen, nou, ik heb jullie 2000 jaar lang je gang laten gaan en wat is er dan op orde gekomen eigenlijk? Toch? Want moeilijker is het niet. Dit is de heilsgeschiedenis. En daarvoor had je de situatie van, als hij ons nou maar een goede wet gegeven had, dan hadden wij tenminste een richtlijn gehad. Ik hou van normen. Van normen, zong een dame, hoorde ik net nog op de radio. Ik hou van normen en waarden waarschijnlijk ook. Maar doe maar. Hadden we die maar gehad, dan was het wel goed gekomen. En God zegt, ik heb jullie die wet gegeven. Wat is er dan van terechtgekomen? Zie je dat het niet werkt? En als we nou maar niet van niet zo'n uitgebreide, zo'n zware regering gehad hadden en het een beetje aan ons was overgelaten, was het ook wel goed gekomen. Maar ja, dat is waar ik gisteren begonnen met mijn bespreking van het boek Richteren. Dat is Richteren. God gaf hen Richteren, omtrent 450 jaren staat er enzovoort. Wat voor zin had dat? Nou, er is niemand die daar zegt, het moet zo, zo, moet zo. Doe het dan zelf, ben je zelf verantwoordelijk. En wat gebeurt er dan? Ja, niks dus, dan gaat het helemaal fout. Dus dan moet God om het zaakje bij elkaar te houden een richter sturen. En die komt orde op zaken te stellen, want dat is de betekenis van het woord richten. Safat, richteren. orde op zaken stellen. Alles op orde brengen, letterlijk vertaald. Nou goed, en zo heb je dus verschillende perioden in de heilsgeschiedenis. Maar ze hebben allemaal hetzelfde doel. Aan te tonen dat er niks anders op zit dan deze hele oude schepping weg te nemen, omdat die fundamenteel niet deugt. Er is fundamenteel iets mee mis. En dat is waar het over gaat, feitelijk. Hè? Nou goed. Maar God heeft de wereld losgelaten in onze dagen. Zo van, zoek het dan maar uit. Ik zei niet dat God niet bij gelegenheid af en toe even ergens een setje geeft en iets regelt. Nee, eventueel ook in uw of mijn leven, waar ik altijd tegen protesteer, is het idee dat God alles bepaald heeft en elke stap van ons van tevoren is vastgelegd enzovoort en voor ons ook een plan heeft in die zin. En daar geloof ik helemaal niets van. Ik kan het namelijk in de Bijbel niet vinden. Buiten de Bijbel vind je het overal. Van die mensen die hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven afschuiven door te zeggen, nee, maar het is allemaal van hoger hand bepaald. Of dat dan God is, of de kosmos, of de evolutie, of weet je veel wat het allemaal maar is. Maar zeg, het komt toch zoals het wezen moet. Je gaat toch niet voor je tijd, alsof iemand dat bepaald heeft. Het schijnt God dan te zijn die je tijd bepaalt. En zo, ik geloof er niks van, de Bijbel leert anders. Echt. Dus ja, maar ik geloof wel dat God bijgelegen en zei, ja, maar zo gaat hij niet goed. In de wereld, want daar heeft hij nog een plan mee. En voor ons als gelovigen ligt de zaak nog enigszins anders, want voor ons als gelovigen geldt dat wij individueel kinderen God zijn. Maar niettemin worden wij opgeroepen om ons beschikbaar te stellen voor hem. En als we dat niet doen, komt het niet goed. God ons heeft ons geen beloften gedaan met betrekking tot ons aardse leven als zodanig. Wel met betrekking tot onze dienst aan hem. Ik hoop dat het goed tot u doordringt, hoor, want dat is heel ernstig, ja. Nou. Al het andere is religie en dat vind je in het zogenaamde christendom, maar je vindt het over de hele wereld. Ook bij volstrekt goddeloze ongelovigen die zeggen, het komt toch zoals wezen, moet je kan het er niets aan doen, staat toch allemaal al vast, enzovoorts. Op welke manier dan? Ja, dat denken ze dan verschillend over, of helemaal niet denken ze erover, maar ze verschuilen zich daarachter. En de leer van uitverkiezing hoort daar ook bij, ja, dat is er ook zo in. Die zegt, kom toch zoals komen, want als je niet uitverkoren bent, word je niet zalig. En een soort tombola, zal ik maar zeggen. Je weet toch niet of de koe de haas gaat vangen. Waarschijnlijk niet, denk ik. Laat staan dat je weet hoe je dat zal doen. Maar, doe maar. Maar juist omdat wij leven in de dagen waarin God zich verbergt, en omdat wij dan misschien denken, ja, maar komt er nou nog wat van? En hoe gaat het nou verder? En waar kan ik dat dan vinden? Heeft God wel degelijk ons illustraties meegegeven. Dat wil zeggen, in deze tekenen zien wij plaatjes, uitbeeldingen van Bijbelse waarheid. Dat is waar het over gaat. En begrijp je me goed, die plaatjes, om zo te zeggen, want zo zie ik ze graag, die zijn dat is een belangwekkende vorm van onderwijs. Altijd geweest. Ik weet ook niet hoe het nu is op scholen. Maar de klassen waar ik in les gehad heb, die hingen vol met allerlei wandkaarten. Met vissen en vogels erop en met de tabernakel rondom, jazeker, wat het maar was bij gelegenheid. Daar leerde je dan van. En hoe andere volken eruit zagen of gekleed waren en klederdrachten en weet je wel wat. En dan kom je in een oude kerk, zal ik maar zeggen, en daar heb je de wandschilderingen. Veel. Oh nee, niet in protestantse kerken misschien, maar in de Romeinse kerken. Wis en waarachtig wel. En dan heb je natuurlijk nog de handschilderingen. De glas-in-loodramen, niet te vergeten. En de mozaïeken. En de plafondschilderingen. En wat het maar was allemaal. Allemaal ter illustratie. En men zegt, ja, dat komt omdat de mensen vroeger niet lezen konden. Ze zeggen, ja, dat kan er wel zijn. Maar als er al onderwijs gegeven werd in het lezen, was het toch door de kerk, hoor. Echt wel. Dan zeggen ze, Karel de Grote, die heeft de scholen uitgevonden. Kent u dat verhaal van Karel de Grote? Dat heb ik geleerd van het cocktailtrio. Maar laat maar. Moet ik dat ook weer uitleggen. Maar dat is bekend. Karel de Grote sticht de scholen. Nee, hij sticht kloosters en onder bescherming van de staat. En dat waren de scholen. Dat wil zeggen, het komt toch uit de kerk, hoor, onderwijs. Oké, daarna zeggen wij, maar ze hebben er niet veel van terechtgebracht in de praktijk. Zo, ja, dat kan wel zijn, maar dat is met alle menselijke arbeid altijd al zo geweest. Dat er niet voldoende van terecht kwam. Maar die tekeningen, die schilderingen enzovoort, die hadden heus hun impact. Dat is onderwijs. En in de Bijbel kennen wij dit onderwijs. Hier ook. Want dit zijn allemaal anekdotes. Daar is iemand in een synagoge. En dan denkt u, nou, dan is het een Joodse vrouw. Dan zeg ik, ja, dat is het waarschijnlijk ook wel, ja. Maar als u denkt dat de Joden blij waren met dat deze vrouw genezen werd door de Heer, dan moet ik u teleurstellen. De Heer, ze namen er afstand van. Dat kan zomaar niet. Het is uitoefenen van de geneeskunst zonder licentie is sowieso wel moeilijk. Maar, en dan nog op de Sabbat. Terwijl u en ik langzamerhand toch begrepen hebben dat de Heer bij voorkeur deze dingen op de Sabbat deed, juist. Ja. Was dat uitdagend? Nee, dat was niet uitdagend, de symboliek. Dat bent uitdagend, ja, dat kan allemaal wel zijn, maar daar gaat het niet over. Allemaal een misverstand. Wat gedemonstreerd wordt, is één vrouw die 18 jaren lang, deze keer is het niet 12 jaren lang bloedvloeiend, maar deze keer is het 18 jaren lang neergebogen en daarna wordt zij opgericht alsnog. Op een Sabbat, ja, dat mag je wel aannemen, ja, als het symboliek is. Want als symboliek is, gaat het uiteindelijk natuurlijk over een geestelijk herstel, een geestelijke genezing, om zo te zeggen. Toch? En genezing komt er als de Sabbat is aangebroken. Dat zou een Jood ook moeten begrijpen trouwens. Want voor de Jood is de Sabbat dus heus een beeld van het Messiaanse Rijk waarin men gelooft. Nee, christenen gewoonlijk geloven daar helemaal niet in. Ja, in uw omgeving misschien wel, maar in het algemeen, christenen geloven niet in de komst van een duizendjarig rijk. En het gaat niet om die duizend trouwens, dus liever gebruikte ik de term helemaal niet, maar dan wordt het lastig. Dan moet ik zeggen, men gelooft niet in de komst van het koninkrijk van Christus op aarde. En dan protesteren ze nog heftiger, zeggen, ja, dat geloven wij wel, maar ze bedoelen dat zij zelf dat koninkrijk zijn en dat zij zelf bezig zijn zich op aarde te vestigen via de SGP en de CU en de ARP en de wat je nog maar meer aan vreemdsoortige afkortingen hebt tegenwoordig. Begrijp je wel? Langs politiek en weg. Oké, en volgens sommigen via de zending. Vooral naar het buitenland. Oh ja, toen hadden we ook nog inwendige zending. Dat is dan wat wij gewoonlijk evangelisatie noemen enzovoort. Gericht op de vestiging van het koninkrijk Gods op aarde. Het idee van wij zijn het koninkrijk, namelijk de kerk. En wij moeten uitgebreid worden over heel de wereld. En als dat klaar is, dan komt de Heer. Maar ze bedoelen eigenlijk, dan breekt die jongste dag aan, dan hoeft het niet meer. Ik vind het onbegrijpelijke theorieën allemaal, omdat het aan logica helemaal ontbreekt. Bovendien weten wij natuurlijk al heel lang dat de wereldbevolking veel sneller groeit dan het christendom. Dus als je dat tegen elkaar afweegt, dan gaat het christendom alleen maar achteruit. En is het koninkrijk Gods dus verder weg dan ooit. En dan roept er altijd een of andere positieveling. Ja, en daar moeten wij ons best doen om het evangelie te brengen enzovoorts. Vergeet het maar rustig. Dus de totaal verkeerde benadering. Ik las laatst bij... misschien heb ik het gezegd kort geleden, maar... Ik las laatst bij Calvin, die schreef... Het idee van een koninkrijk van Jezus op aarde, en zo'n duizendjarig rijk, is te kinderachtig om er serieus op in te gaan. Of wie daar later misschien op teruggekomen is. Ja, dat weet ik niet, maar officieel binnen het Calvinisme is er geen ruimte voor de verwachting van... een koninkrijk van Christus op aarde. Daarna zeg ik meteen, maar Johannes de Heer, die dat niet onder stoel of banken stak, is zijn leven lang Nederlands hervormd gebleven en ook via de Nederlandse hervormde kerk begraven. Het zijn onbegrijpelijke dingen. En Da Costa, om Da Costa nog eens te noemen, is ook netjes Nederlands hervormd gebleven. Het is niet meegegaan met afscheiding of doliantie of wat dan ook. Niks anders. Het is gewoon bij de enzovoorts gebleven. Maar het was het Giliast natuurlijk. Hè? En al die lui van het Reveil. Wat niet een officiële term is, maar toch, zo worden ze genoemd. Maar het wordt beschouwd als een ketterse leer. Nou ja, sectarisch dan. Dat schijnt een zwakkere term te zijn, maar het betekent nog steeds hetzelfde. Men gelooft er niet in. Begrijp je wel? Dus je hebt het probleem. Maar wat uitgebeeld wordt in al die tekenen, is wat God vandaag in onze tegenwoordige tijd doet. En wat doet hij dan? Hij verzamelt zich, makkelijk genoeg, hij verzamelt zich een volk van eerstelingen. Na 4 maanden komt de oogst. Dat wil zeggen, na die 4000 jaar, dan wel na 4 bedelingen, wat u maar wil. In ieder geval na de 4, na de wet, want dat is het eigenlijk, was het tijd. En daarom vind je daar ook de komst van de Heer Jezus Christus enzovoort, zijn opstanding uit de dood, en daar komt de oogst. En de Heer Jezus is de eersteling dergenen die ontslapen zijn, eerstgeborene uit de doden. Hij is het ware tarwegraan, dat weet iedereen toch? Dat is het ware tarwegraan dat in de aarde moest vallen en sterven om vrucht te dragen. En hij is de eerste aan wie dat gebeurt. Dat wil zeggen, die opstaat. Dat is het allereerste begin van de oogst. Het allereerste begin van de oogst. En wat daarna zou gebeuren vervolgens, is natuurlijk de oogst als zodanig. Maar de oogst als zodanig kennen wij uit het Oude Testament, uitdrukkelijk vastgelegd in de wet, zodanig dat wij het nu nog steeds weten, kennen wij als een eerstelingen garf. Dan 7 weken, dus aanzienlijk veel verder, 7 x 7 dagen, 7 weken verder, de eerstelingen broden, 2. Als u het mij vraagt, van 1 deeg, want dat is de eerste vrucht van de oogst als zodanig. En als dat geweest is, daarna, de dag daarna, begint de oogst aan zich. Hoe zeg je dat? De eigenlijke oogst, het inhalen van de velden en wit en wat dan maar was. De eigenlijke oogst is in de voleinding der eeuw, staat er in Matthäus 13. Dan grijp ik eigenlijk vooruit, want ik ben in Lucas 13, maar er staan 2 van die gelijkenissen die we ook hierna, er zijn 2 gelijkenissen die we ook in Matthäus 13 tegenkomen. En in Matthäus 13 staat, de oost is de voleinding der eeuw. Dat is nog toekomst, maar voordat de grote oost als zodanig begint, gaat er aan vooraf. Eerst de eerstelingen garf, men legt ons uit. Dus niet van mij, dat is algemeen. Men legt ons uit dat het daarbij gaat om hier en daar een vroegrijpe halm. Het is nog niet de tijd van de oogst, maar je hebt altijd van die eigenzinnige aren of zaadkorrels of wat dan ook, die veel te vroeg rijp worden, zal ik maar zeggen. Ja, of die van een jaar eerder zijn, weet ik het. Ik heb er geen verstand van. Maar hier en daar, dat is nog geen tijd om te oogsten. Maar als je wilt, je best doet, vind je hier en daar zo'n halm, zou ik maar zeggen. En die wordt dan verzameld. Dan heb je eerst een garf, een schoof. Ik denk altijd, als men het woord garf niet kent, kent men het woord schoof waarschijnlijk ook niet. Maar doe maar. Een bosje, zal ik maar zeggen. Maar het is nog lang de tijd van de oogst. Dat duurt zelfs nog 7 weken. Toch? Dat staat allemaal in de Bijbel. In de voorschriften omtrent de gezette hoogtijden des Heren. Nou goed, en na die 7 weken dan is de oogst rijp. En wat men dan doet is eerst wat inzamelen en verwerken tot meel en tot deeg. Met zuurdesem trouwens deze keer. En daar worden 2 broden van gebakken. En die worden dan vervolgens net als eerst de eerstelingen garf, worden ze bewogen, staat er, in de handen van de priester voor het aangezicht des Heren. En daarna, de dag daarna, dat is dan de eerste dag der week. Daarna namelijk begint de officiële oogst, zo staat het in de Bijbel beschreven. Dat zijn dus 3 fasen. En het komt precies overeen met de 3 fasen zoals ze genoemd worden in 1 Korinthe 15. Ik geloof ook dat 1 Korinthe 15 dus rechtstreeks aan die wettige instructies ontleend is. Daar staat de opstanding, ja, niet allemaal tegelijk, maar in ieder in zijn orde. De eersteling, dat is eerstgeborene met eerstgeboorterecht. De eersteling Christus. Daarna, dus niet meteen, daarna degenen die van de Christus zijn. Of je dat goed in de oren klinkt of niet, maakt me niet uit. Het staat er in het Grieks en het officiële verhaal is dat van de Christus staat er, maar in het Grieks had je dat ook zo niet hoeven zeggen. Van Christus zou voldoende geweest zijn. Maar er staat uitdrukkelijk nog het bepalend lidwoord ook nog bij. En dus moet je het, omdat het expliciet bijstaat, terwijl het overbodig is, moet je het in de vertaling dus ook meenemen. Hoewel het overbodig is. Maar in een theologische wereld weet men het precies. Dan zegt men als Christus, het woord Christus voorafgegaan wordt door het lidwoord. Het bepalend lidwoord uiteraard, want onbepaald lidwoord kennen wij het Nederlands wel. Maar de Bijbel kent het überhaupt niet. Een, weet u wel, een. Er bestaat niet dat woord. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws, niet in de Bijbel. Dus het lidwoord is altijd het bepalend lidwoord, de of het, desnoods. Als het erbij staat, de Christus, betekent het Christus en de gemeente. Christus inclusief de gemeente. Men noemt dat de mystieke Christus. Ik weet niet of je die term kunt vinden zo op, via Google. Maar ja, ik ken hem. Komt voor in de boeken, zal ik maar zeggen. De mystieke Christus. Dus wordt het opstanding de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn, in zijn toekomst, staat er. En daarna zal het einde zijn. Alleen tegen dat je daar bent, had je al lang moeten weten dat het woord einde betekent voltooiing. Want dat is wat het woord betekent. Dat wil zeggen, daar en dan zal het de voltooiing zijn. Van wat, is de vraag. Einde van wat? Voltooiing van wat? En het antwoord is uiteraard van de opstanding. Want daar ging het toch over. Opstanding, maar in ieder in zijn orde. Het eersteling Christus, daarna die van de Christus en daarna zal het einde. De voltooiing zijn namelijk van opstandingen. En daarmee van de oogst. Dus je krijgt eerst de opstanding van Christus zelf. Bewogen wordt aangezicht des Heren. Men zegt dat het was ook omhoog. Voor het aangezicht des Heren. Ook heb ik vrede mee, want dan ben je bij de hemelvaart van Christus ook natuurlijk. En bij die broden ben je daar dan ook. Want die broden zijn eerstelingen broden, zo heten ze. eerstelingenbroden. Broden van eerstelingen. Die worden net zo behandeld. Hebben dus deel aan die garf van 7 weken daarvoor. Dat is een beeld van de gemeente. Die broden. Met zuurdesem en al. Zit die oude mens ook nog in. Want dat is wat het betekent. Dat is de gemeente. En als die is opgenomen, dan begint daarna de echte definitieve oogst. Dat is de volgorde. En wij leven dus eigenlijk in die tijd van die zeven weken. Vanaf de eerstelingengarf tot aan de eerstelingenbroden. Vanaf de opstanding van Christus, opstanding en hemelvaart. De verhoging, zal ik zeggen, van Christus. Tot aan de verhoging definitief van de gemeente als zodanig. In die periode leven wij. 7 x 7, is het Sabbat of niet? We zijn de rust ingegaan. En in die Sabbat, tot ongenoegen van het Joodse volk, wordt er een vrouw genezen en opgericht. Dan moet je toch weten waar het over gaat. Je hebt die lui in die synagoge en je hebt die ene vrouw die genezen wordt en er is een spanningsveld tussen. Die synagoge is uiteraard een beeld van het Joodse volk en die ene vrouw is een beeld van de andere stammen van Israël. Die wordt opgericht. Nou ja, ik zei net, het is 18 jaar. Dat is weer wat anders dan 12 jaar van de bloedvloeiende vrouw. Maar daar heb je dezelfde verhouding. En die is al, hebben we al besproken hier in Lucas natuurlijk. We hebben dezelfde relatie. Het dochtertje van Jairus, 12 jaar enzovoort. In de synagoge, Jairus, dat is Aaron. Ja, dat is een voorstelling van het Joodse volk als zodanig. Maar voordat dat goed komt met het dochtertje van Jairus, heb je eerst die bloedvloeiende vrouw die genezen wordt. Als ik het iets langzamer zeg, dan zeg ik, ja, voordat het Joodse volk vruchtbaar wordt, wordt eerst die bloedvloeiende vrouw vruchtbaar. En daarna pas het Joodse volk. Die twee worden verwisseld. Dat is die geschiedenis. Die twee worden verwisseld. Ik heb het nog nooit in een boek gelezen. Dat zegt toch wel wat. Als ik het zeg, dan zegt dat echt wel wat. Ik heb het nog nooit in een boek gelezen. Behalve dan in een boek van broeder Roosendaal. Echt wel. Maar verder vind je dat niet. En Roosendaal, ja, dat is niet een theoloog. Hè? Dat, echt niet. Ik zal me van verdere termen onthouden, maar toe maar. Maar hij kende wel zijn Bijbel en daar gaat het maar om. Althans, die bestudeerde hij. En dat is wat je moet doen. Je komt vanzelf tot de... Hey, wat is dat? En daarna kom je het nog eens tegen. En dan kom je het nog eens tegen. En zo vult het elkaar aan. Dat is wat uitgebeeld wordt. En helemaal in het algemeen zeg ik dan... Al die lui die het voorwerp waren... Want zo heet dat in goed Nederlands. Al die lui die het voorwerp waren van de wonderen of tekenen of van het handelen van de Heer Jezus zelf. Die zijn allemaal stuk voor stuk een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En daarom is het allemaal tot ongenoegen van de fariseeën, de joden of hoe ze maar genoemd mogen worden enzovoort. En dat is precies wat aan hen gedemonstreerd wordt. En werk dat zij niet zullen geloven in hun dagen. Als het hun iemand verhaalt. En dat is natuurlijk nog steeds zo. En er zijn nog steeds maar weinig mensen die bereid zijn dit te geloven. Het is heel eenvoudig. God zou via Israël zijn werk doen. Via Juda gebeurde het niet. Er werd geblokkeerd. Vandaar die tijdrekening die dan stilstaat enzovoort. En dus gaat het werk via de andere tak van Israël, die door de Heer achter de hand werd gehouden. En daaruit, via die route, wordt de gemeente geformeerd in onze dagen. Dat had moeten zijn via het Joodse volk, dat had kunnen zijn via het Joodse volk. We hebben er alle gelegenheid toe gehad, voor dat doel is er ook aan hen gepredikt, maar het is niet gebeurd. En het demonstreert dat als je 1 keer onder de wet zit, dan kom je er niet meer uit. Nou ja, je komt er wel uit, maar dan moet je ook inderdaad alles loslaten. Want dat is dan je leven en dan moet je het dus opgeven. Hoe heette dat lied? Gaf mij alles op voor Jezus van Fanny Crosby. Die staat in je rijtje toch, hè? Die had je toch genoemd, hè? Gaf mij alles op voor je. Ja, precies, ja, dat is het idee. Je moet eruit. Vandaar dat ik geneigd ben te protesteren tegen termen als Messias, beleidende Joden enzovoorts. Ik doe mijn best te begrijpen wat men bedoelt. Maar als ik er te lang over nadenk, dan vraag ik me af, waarom noemen ze zich niet gewoon christenen? Dat kost dat toch ook? Nou ja, en zijn metgezellen, want het waren bijna allemaal Joden. Toen maar. Ik zou niet weten waarom dat niet gewoon christenen heet. Dus in de Bijbel heten ze dan toch ook christenen? Joden die tot geloof komen, staat er toch gewoon in? En als het nou nog Jezus beleidende Joden was, oké, dat vind ik een mooie uitdrukking. Dat doen wij ook. Wij beleiden dat Jezus is de Christus. En dat is wat Paulus predikt, dat staat er. Hij probeerde hem te overtuigen vanuit de schriften aan te tonen dat Jezus is de Christus. Enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Maar het punt is, ja, je kan wel tot, als je tot geloof komt, dan geef je je identiteit op. De bedoeling is dat je wedergeboren wordt, dat je een ander mens wordt, dat je ergens anders aan toegevoegd wordt, enzovoorts. Juda had kunnen voortbrengen, het is niet gebeurd. Het is ook voorzegd dat het niet gebeuren zal. Johannes schrijft het trouwens expliciet in Johannes hoofdstuk 12... In mijn woorden schreef hij dat het ook ondenkbaar was dat ze tot geloof zouden komen. Omdat nou eenmaal Jesaja geschreven heeft dat het niet zou gebeuren. Dat is Johannes 12. Ik zeg het nu met mijn woorden, maar het staat er echt. Enzovoorts. Het is niet gebeurd, maar ze hebben wel de gelegenheid gehad. En daarom is hen ook uitgebreid gepredikt. Ze kunnen niet zeggen dat de Heer geen profeten gestuurd heeft. Geen boodschappers met een blijde boodschap gezonden heeft. Met de dank aan Jesaja 40 voor de uitdrukking. Enzovoorts. Het is wel degelijk allemaal gebeurd, maar ze wilden niet. En dus zei de Heer, het koninkrijk, dat zei ze letterlijk, de Heer zelf zei het letterlijk tegen zijn tijdgenoten, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Impliciet dat wel zijn vrucht voortbrengt. U weet wel. Dat is het verhaal van die twee zonen. Ga in mijn wijngaard. En de een zei, ja pa, maar hij deed het niet. Dat is een beeld van het Joodse volk. En de andere zei, nee pa, maar daarna deed hij het wel. Ja, en wat kan het nou anders betekenen dan precies dit? Hetzelfde geldt voor waar we het natuurlijk ook al eens over gehad hebben, over de verloren zoon. Die komt nog, geloof ik, hè? Niet. Ja, die nog in hoofdstuk 15, ja. De verloren zoon gaat over twee zonen. Met grote nadruk gaat het over twee zonen. Wie is de ene, wie is de andere? Waarom zijn het er twee? En ik weet wel, dan wordt er ethiek bedreven en dan moeten wij met hangende pootjes moeten wij ons bekeren en tot de Heer komen. En dat is ook zo. Jawel, maar de vraag is of dat schriftgedeelte dat ons wil zeggen. Ja, nou, ik denk het niet. Ik denk dat het veel dieper en veel fundamenteler is. En dat mag je vooral niet missen. Zie? Het gaat over die beide huizen van Israël. Ik bedoel, ja, je zit bijna op bladzijde 1000. Dan moet je toch, sinds Genesis 12, moet je toch de geschiedenis van Israël gevolgd hebben. De Bijbel door. En die twee huizen tegenover elkaar. En de kwestie van, maar wie wordt de eerste? Wie krijgt het eerste geboorterecht enzovoorts? Dat is toch niet ineens weg? Dit is wat God uitwerkt in de loop van de tijd enzovoorts. Nee, kortom, wat ik probeerde te vertellen is dat deze vrouw natuurlijk net als al die andere figuren in beeld is van de 10 stammen van Israël. Het heeft iets met Juda te maken, maar het is gewoon Israël. Maar ze is al die tijd samengebogen. Dat wil zeggen, ze kan zich niet Ze kan het niet stand houden, ze kan het niet oprichten. Het is net als de bloedvloeiende vrouw, die kan geen leven voortbrengen. En het leven vloeit uit haar weg. Dit beeld precies hetzelfde uit. Het had net zo goed een man kunnen zijn met een verdorde hand. Maar ja, die hebben we al gehad, geloof ik, in Lucas. Die hand die het niet meer doet, het leven is er. Ja, nee, dat gaat over, dat ligt, hoe moet je dat zeggen? Dat houdt verband met Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, die dat ook overkomt. U weet wel, die hand die uitgestrekt, grijp hem. En toen bleef de hand verdorde, staat er. En die kon hem niet meer bewegen enzovoorts. Ja, later vind je een man met een verdorde hand en die wordt genezen. Dat moet je toch begrijpen, daar is toch samenhang in. Enzovoort. En het is niet moeilijk, het blijkt echt altijd te kloppen hoor, wat het ook is. En dat is hier ook zo. Deze, van die vrouw staat dat de Heer gewoon tot haar zegt, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar, dat wil zeggen, hij identificeerde zich met haar, dat is vers 13. U weet wat het is, hè? Vereenzelviging met. Hij werd als het ware deel van die vrouw, maar beter was de vrouw werd als het ware deel van hem. Zoals wij in onze dagen als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Nou goed, hij legde de handen op haar en zij werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. En wat het uitbeeldt, is hoe de zaligheid, het evangelie, het woord van God, kortom, Christus, terechtkomt inderdaad bij Efraïm, om zo te zeggen. En dat volk komt tot geloof en wordt genezen. En wordt verlost van de satanische machten, waardoor het volk neergedrukt was, om zo te zeggen, en feitelijk onvruchtbaar was. Dat is wat gebeurd is. En ja, we hebben er nog een paar zo, hè? Van die figuren, ook bezetenen, niet in de laatste plaats, die van Gadara. U weet wel, uit de tien, uit de Decapolis, uit de tien steden enzovoort. Het is niet voor niks allemaal, dat is wat het uitbeeldt. En iedereen weet dat het zo gegaan is. Dat namelijk het evangelie kwam hier naar West-Europa, dat gekerstend geworden is. En daarmee de oude cultuur enzovoorts, de Keltische cultuur, is helemaal compleet verdwenen sindsdien. En voor zover het weer opgang maakt, heeft men het opnieuw moeten uitvinden, want niemand weet wat het was en hoe het ging. Het enige wat men ervan weet over de oude Kelten en hun cultuur of wat er voor domen gaan, dat weten wij van Julius Caesar. Dat was, Jules kent u toch wel, hè? Julius Caesar, dat was de man die die lui in de tijd niet verslaan kon. Die het wel geprobeerd heeft, maar hij moest onverrichte zaken terugkeren. Uit dat dorpje dat wij inmiddels ook zo goed kennen. Maar ja, dat even terzijde. Maar ze wist, het is hem niet gelukt. Toen heeft hij een heleboel lelijke dingen geschreven over de Kelten. Want hij moest toch op een of andere wijze verantwoording afleggen van waarom het hem niet gelukt was om die lui te verslaan. En hij schreef het beroemde boek over de Keltische oorlog. Hè? Nou goed. Dus vooruit maar. Maar we weten er niks van. En waar men vijandelijk staat tegenover het christendom, in West-Europa met name, probeert men dan terug te keren naar iets wat dan voor het christendom was en dat door het christendom verdrongen zou zijn. Dat is wat men doet. Ik vind het een komische bezigheid. Zie je die lui, mannen en vrouwen, zie je met lange witte jurken lopen met dingen over plechtige ceremonieën bij Stonehenge of waar ze dat dan maar doen. En in Glastonbury natuurlijk, op de Tor enzovoort. Wat het maar is allemaal. Komisch vind ik dat. Kinderspelletjes enzovoort. Ah. Waarom doen ze dat? Ja, in wezen vijandigheid tegen het christendom, dat is wat het is. Geldt niet voor iedereen natuurlijk die eraan meedoet, maar ik heb het niet over die mensen individu, ik heb het over het verschijnsel aan zich. Hoe kom je bij zulke rare dingen? Wat drijft die mensen? Nou ja, vijandigheid eigenlijk. Men probeert zich ergens van los te maken. Enzovoorts. Dat is wat men doet. De kerstening. Zich te onttrekken aan de kerstening. Maar goed. De vrouw werd bij de recht verheerlijkt door God. Precies. Zo is het gegaan. Dat was ook de bedoeling. Want weet u hoe ze het woord Jood vertalen? Soms. Kijk, als je het smal neemt, het woord, dan is het gewoon hand. Een jot. Een jot is een jat en een jat is een hand. Maar ik zei, je zal er de kost moeten geven, zegt die lui, die beweren dat jood betekent godlover. Drie keer woordwaarde, denk ik. Staat niet in je woordenboek, denk ik, het woord, maar toch, godlover. En ze hebben het idee van de opgeheven handen. En de opgeheven handen zouden moeten zijn God te loven. En je kan het aantonen natuurlijk. Je kan altijd aantonen dat het de roeping van dat volk is om tot heerlijkheid Gods. Toch? Maar de aardigheid is natuurlijk dat hier deze vrouw, niet de synagoge, maar deze ene vrouw, daarvan staat. En zij verheerlijkte God. En ik heb niet alles kunnen verstaan wat onze broeder er straks las uit Romeinen 15. Maar volgens mij staat daar ergens, of je het gelezen hebt, weet ik niet. Maar volgens mij staat daar ergens dat het immers de bedoeling was dat de heidenen als uit één mond God zouden verheerlijken met één mond. Nou, dat is precies wat gebeurd is. En er zijn zelfs oude geschriften van de oude kerkgeschiedenis schrijvers die inderdaad beschrijven hoe met name in Brittannië, dat eiland, dat overal op dat eiland waar je ook komt, daar werd God verheerlijk, want overal kon je de mensen horen zingen tot eer van God. In de middeleeuwen al, hè? Zo lang geleden. En feitelijk al in de allereerste eeuwen van onze bedeling, om zo te zeggen. En ze beschrijven dat zo, omdat dat soort uitspraken ook inderdaad in Jesaja genoemd worden. Maar in de Romeinenbrief wordt het aangehaald wat voor de hand ligt. Maar misschien maak ik het nu veel te moeilijk. Maar het ligt voor de hand dat zoiets in de Romeinenbrief staat. Omdat u waarschijnlijk weet dat er een brief aan de Romeinen geschreven is aan een gemeente van geloven, een plaatselijke gemeente in Rome, van geloven, niet uit de Joden, maar uit de heidenen, die, voor zover wij kunnen nagaan, zijn domicilie gehad moet hebben in het Palatium Britannicum. Dat wil zeggen in het Britse paleis in Rome. Nou, dat staat in die cursus, dat kunnen, maar goed. Of dat te bewijzen is. Nou ja, ja, dat is te bewijzen. Er is namelijk helemaal geen andere idee over. We weten het verder niet. En zo gaat het dan altijd. Hè? Als je het niet geloven wil, dan krijg je dus. Wij weten het niet. Waarom niet? Omdat we niet geloven. Zo simpel is dat. Kortom, achter Rome. U weet hoe het gegaan is. Handelingen begint met het evangelie in Jeruzalem. Dat was niet gepredikt aan Jeruzalem bedoel ik, maar gevestigd in Jeruzalem. Dat is domicilie, een moeilijk woord voor huis. Het domicilie van het evangelie in Jeruzalem. Daar verdwijnt het echter. En aan het eind van de 28 hoofdstukken zijn wij in Rome. En is Paulus in Rome, letterlijk vanuit Jeruzalem naar Rome. In gevangenschap overigens, maar naar Rome. Populair gezegd, van de Joden naar de heidenen. Dat is niks nieuws, dat kan iedereen vaststellen. En er zijn er velen die dat vastgesteld hebben. Daar vind je de overgang geïllustreerd. Wat er met al die andere apostelen gebeurd is, wordt ons niet verteld. Maar het gaat om het idee, het begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome. Daar houdt het verhaal dan op en sindsdien verbergt de Heer zich sowieso. Er is verder geen verslag van. Maar wat was het dan in Rome? Dat weten we niet, staat al in de boeken. Dat weten we niet. We weten niet hoe het aangekomen is. Enzovoort. Alleen de Romeinen hebben natuurlijk uitgevonden dat het Petrus was die het aangebracht heeft. Om voor de hand liggende redenen. Maar zelfs dat weten we niet. Het enige wat wij wel weten is dat daar dat Britse koningshuis een thuis zat, een paleis zat en daar gevangen zat enzovoort. En daar is het evangelie gebracht en dat is gedocumenteerd. Niet in de Bijbel, maar daarbuiten wel. Dus er zit weinig anders op. Daarachter steekt dit verhaal. Het ging van Juda ging het naar Efraïm. En aan die Romeinen zei Paulus, het is de bedoeling dat de heidenen, want het zijn niet Joden, dat de heidenen uit Emond de Heer zouden verheerlijken en lof zingen enzovoorts. Ja, precies, maar dat heeft hij uit Jesaja en daar wordt dat aangekondigd. Maar dan met betrekking tot de eilanden der zee. En dan lezen wij met grote nadruk in vers 14, en de overste der synagoge. Als je dat woord nazoekt, die term nazoekt, kom je toch ook terecht bij je Iris en het dochtertje van je Iris, de bloedvloeiende vrouw. Dat was immers ook de overste van de synagoge. De overste van de synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, en antwoordde en zeide tot de scharen, er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen en niet op de dag des Sabbats. Ik denk al, de genezen is een werkwoord, dus ja. Er zijn mensen die denken dat geloven een werkwoord is en dat het ingespannen arbeid is om te geloven. Ja. Dwaze redenering. De Heere antwoordde hem en zeide, kijk, relativeren meteen, want zo gaat dat. Hè. En hij antwoordde zich, gij geveinsde, wat nou niet echt een tactische manier is om... Nou ja, is dat een voorbeeld van naaste liefde? Nou ja, de Heere dan antwoordde en zeide, gij geveinsde, maakt niet een ieder van u op den Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leidt hem heen om te doen drinken, met de verwijzing naar Exodus 23 en Deuteronomium 22 staat er in mijn Bijbel bij. Want zulke soort dingen staan dan toch nog in de wet. En als ze niet in de Mozaïsche wet gestaan hadden, dan hadden de Joden zelf dit soort wetten wel uitgevonden. Want daar hebben ze er een heleboel van. Kortom, dat mag dan wel op de Sabbat. En deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan zit nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? Die dieren staan gebonden aan de kribben, maar moesten naar het water. En deze vrouw was gebonden. En mag die dan niet genezen worden op de dag des Sabbats? Het vee wel, maar de mensen niet. Kijk, dat is relativeren, in het juiste verband zetten. En daarmee wordt het natuurlijk toch een soort belachelijk. Daar staat dan ook, en als ze dit zeiden, werden ze alle beschaamd. Ja. Ja, maar daar hadden ze zelf ook wel op kunnen komen, natuurlijk. Werden alle beschaamd die zich tegen hem stelden. Maar dat is, als je die term zwaarder neemt, is het algemeen de gedachte in de Bijbel. Ook al in Jesaja, maar niet alleen in Jesaja. Dat alle ongelovigen, alle goddelozen, alle die het woord verwerpen, beschaamd zullen worden. En soms wordt het woord nog toegelicht ook. Want beschaamd worden, het oorspronkelijke Hebreeuwse woord, dat is dus niet het Grieks van het Nieuwe Testament, maar Hebreeuws van het Oude. Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor beschaamd worden en schaamte en zich schamen, is het woord voor achteruitwijken. En de staten, zij zullen beschaamd worden en zij zullen achterovervallen en ze zullen struikelen. Maar het is hetzelfde. Het is de aankondiging in het Oude Testament van een oordeel wat over de ongelovige mens en meer specifiek over een ongelovig Israël zou komen. zal beschaamd worden, zal achterwaarts wijken en struikelen. Je kunt het lezen bijvoorbeeld in Jesaja 28 in verband met, in verband met, ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. En ook in verband met, het is allemaal hetzelfde hoofdstuk, ik leg in Sion een kostbare steen, een hoeksteen, wie daarin gelooft zal niet beschaamd worden enzovoorts. Dat wil zeggen, het heeft alles van doen met wat het Joodse volk zal overkomen. Bovendien wordt het nog eens geïllustreerd toen de heer gevangen genomen werd, of gevangen genomen zou worden in Gethsemane. Toen kwam daar dat legertje, ook een beetje potsierlijk, maar het legertje van de hoge priester, die had dan ook een eigen legertje, die erop na, zal ik maar zeggen. En die kwamen dan om toen vroeg de heer, wie zoeken jullie? En toen zeiden ze iets van Jezus. En toen zei hij, ik ben. En toen vielen ze achterover. Allemaal. Weet u nog? Er staat niet bij hoe het kwam dat ze achterover vielen. Wij beschouwen het dus maar weer als een wonder. Maar het is een teken. Want kijk, de Heer is pas de ik ben bij zijn opstanding uit de dood. En sindsdien, is het omdat het Joodse volk ongelovig is, zou het achterwaarts wijken en struikelen enzovoort. Als u het mij vraagt, is dat ook met Judas gebeurd. Die een beeld is van het Joodse volk. Omdat vers 35, sorry, ik spring vandaag op de tak. Maar omdat vers 35 van dit hoofdstuk zegt, zit uw huis, worden uw lieden woest gelaten. Dat is uit Psalm 69. Maar dat is een uitspraak die in Handelingen toegepast wordt op Judas. Maar het is het Joodse huis als zodanig. En Judas fungeert als een beeld van het Joodse volk. En van Judas lezen wij, Judas verhing zich. Maar van Judas lezen wij ook dat hij in gevallen is, neergestort is. En dat hij uiteengespat is. Sorry, dat staat er echt zo. Zodat je dan vraagt, wat is er dan gebeurd? Is hij van de rotsen afgesprongen naar beneden? Of heeft hij zich verhangen? En dan is het antwoord, hij heeft zich verhangen, maar er is kennelijk iets misgegaan. Gestruikeld. Die conclusie is niet zo moeilijk. Het heet toch de struikeling van dat volk. Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Dat schrijft Petrus. En Paulus schrijft over een struikeling en stelt de vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, enzovoorts. Dat is het oude verhaal over, het lag toch allemaal al vast, het moest zo zijn, want God had gezegd dat het zo gebeuren zou. En dus zegt men, heeft God zo zijn profetieën vervuld? Maar God heeft zijn profetieën niet vervuld, God heeft geprofeteerd dat zij dat zo zouden doen. God heeft niet bepaald dat ze ongelovig moesten zijn en gezorgd dat ze ongelovig waren. God heeft gezegd dat het zo zou gaan. En zij hebben vervuld hetgeen de profeten gesproken hebben. Het was hun eigen verantwoordelijkheid. Was het de bedoeling dat ze zouden struikelen? Nee, maar het is wel geprofeteerd. God weet dat van tevoren. Niet God bepaalt het van tevoren. Dat is een ander ding. Heb je dat nog? Dat is een klassieke verwarring altijd, hè? Sommige mensen begrijpen dit niet. Sommige mensen doen hun best om te zorgen dat wij het niet begrijpen. Wie willen dat graag zo houden? En dat is weer om zich te kunnen onttrekken aan de eigen verantwoordelijkheid en kunnen zeggen, God heeft het toch allemaal al bepaald. Maar zo zit het niet. Hoe het ook zij, zij werden alle beschaamd die zich tegen hem stelden en al de scharen verblijden zich, al de scharen, wie zijn dat dan? Ja, dat is dus niet synagoge als zodanig, maar daarbuiten. Al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Dat is in het algemeen, en let op het meervoud, zodat het niet alleen maar gaat meer om die ene vrouw. Misschien heeft er nog meer plaatsgevonden, misschien was het ook later op andere dagen. Dat weten wij niet, maar we weten wel wat deze tekenen voorstellen. Het gaat om de tegenstelling tussen een ongelovig volk en een volk wat het woord heeft, maar het afwijst. En een ander volk wat kennelijk het woord niet heeft, maar als het er komt, wordt het aanvaard. Dat is de tegenstelling. En wij hebben daar een Nederlandse uitdrukking voor, die luidt dat het een heidenswerk is om een christen te bekeren. Een christelijk werk om een heiden te bekeren. Maar goed. Vers 18, want het gaat allemaal over hetzelfde. Ik heb u die laatste verse al voorgehouden. Vers 34 van het hoofdstuk kondigt aan de verwoesting van Jeruzalem. Impliciet wordt dus aangekondigd de ondergang van de Joodse staat als zodanig. En daarmee de terzijdestelling, als dat het goede woord is, van het Joodse volk. En ook uitdrukkelijk vers 35, uw huis worden uw lieden woest gelaten onder verwijzing, nou ja, onder aanhaling van in elk geval Jesaja 69. En daar gaat het over, ook in het gedeelte wat we nog niet besproken hebben. Dat is dan in de eerste plaats twee gelijkenissen die hier, er staat maar in drie versjes eigenlijk, hè. Vers 18 tot en met 21 zijn twee gelijkenissen, maar ik geloof dat ze in Matthäus 13 nog korter zijn trouwens. Alleen staan ze daar in een uitgebreider verband van wel acht gelijkenissen. Vreemd, hè? Meestal heeft men het over zeven gelijkenissen, de zeven gelijkenissen van Matthäus 13. Maar ik heb ze geteld en herteld en nog eens geteld. Het zijn er toch echt acht? Ja. Men vergeet de laatste. Die van vers 52 van Matthäus 13, die vergeet men. En ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Eigenlijk is dat de belangrijkste als u mij vraagt. Want het betekent gewoon dat de schriftgeleerde is degene die de schriften bestudeert. Dat is dus zijn schat. En als hij goed is onderwezen in het koninkrijk der hemelen, dan haalt hij uit zijn schat, uit die schriften, hetgeen dan toch in de eerste plaats is het Oude Testament, in de eerste plaats haalt hij daar nieuwe dingen uit. Namelijk de dingen die betrekking hebben op de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Hebben jullie dat? Oh, ja. Men lezen daarnaast Handelingen 28, waar staat dat Paulus aan de verzamelde Joden in Rome het koninkrijk Gods uitlegt. Wat moet je nou, zeg ik dan altijd, wat moet je nou aan Joden, religieuze Joden, uitleggen omtrent het koninkrijk? Dat zijn juist de lui die geloven dat dat koninkrijk komt, dat ooit de Messias komt en dat hij hier op aarde zijn koninkrijk zal openbaren. Wat valt daar dan uit te leggen? Wel heel eenvoudig, dat het voorlopig niet openbaar wordt. Het wordt wel opgericht, maar het wordt voorlopig niet openbaar en blijft voorlopig verborgen. Het wordt niet openbaar, namelijk via Juda, de Joden, maar het blijft verborgen via of bij Efraïm. Jozef kan ik ook zeggen natuurlijk, is waarschijnlijk beter. Niet bij Juda, maar bij Jozef. Zie, niet bij de twee, maar bij de tien. Dat is wat er aan uit te leggen valt. En dat is waarom ze het niet willen, want dan is het ineens niet meer van hun. Maar ja, kan ik verder ook niks aan doen. Maar wat de Heer uiteenzet hier in Matthäus 13, zijn acht gelijkenissen, dit was de laatste, Eén inleidende, dit was de uitleidende. De inleidende gelijkenis is die van de zaaier. Met het idee dat van het zaad dan toch maar weinig opkomt. Iemand vond dat toch wat vreemd, dat er maar weinig van opkomt. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is... Heb je geen biologie gehad op school? Van het meeste zaad komt niks terecht. In heel de natuur niet. Er komt niks van terecht. Het is een volstrekte overproductie, heel genereus. Maar er komt niks van terecht. Toch? Nou ja, wij eten het op en zo. Maar het moet in de aarde vallen en sterven. Maar zover komt het niet. En als het al in de aarde valt, dan meestal komt er ook nog niks van terecht. Hoeveel kastanjes zitten dan aan een kastanjeboom? En hoeveel kastanjes komen dan op zodat er een nieuwe kastanje uitkomt? Dat is te verwaarlozen. Etcetera. Over productie. Meer ga ik daar niet over zeggen, want dan moet ik zeggen dat er miljoenen, miljarden zaadjes geproduceerd worden. Die worden in het rond gestrooid of waar ze maar gestrooid worden. En als het mee zit, komt er eens één op of zo. Komt er van één eens wat terecht, een enkele keer. En, ja, dat is de natuur. Niks bijzonders. Maar toe maar. Maar daartussenin hebben wij nog zes gelijkenissen dus. De inleidende en de uitleidende. Daartussenin hebben we er zes hier in Matthäus. De eerste drie zijn negatief van aard. En de andere drie zijn positief van aard. Ze worden ook aan elkaar verbonden. De eerste drie beginnen met een andere gelijkenis, heeft hij hun voorgesteld. Dan wel een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Dat is vers 24, 31 en 33. De gelijkenis over het onkruid, het mosterdzaad en het zuurdesem. Dat zijn drie gelijkenissen die op dezelfde wijze beginnen en die een negatieve inhoud hebben. Daarna komt er een uitleg van de gelijkenis van het onkruid namelijk. Dat onderbreekt de reeks even. Maar daarna komen er nog drie gelijkenissen. De eerste drie werden min of meer in het publiek uitgesproken. Nou, de eerste vier moet ik dan zeggen. Maar ik had het nou even over die groep. Maar de tweede groep van drie en nog één wordt niet in het publiek uitgesproken, maar... Toen had de Heer de scharen van zich gelaten, vers 36, en ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem. Dat is dus niet meer in een bootje vanaf de zee naar de scharen toe, om zo te zeggen. Maar integendeel, het is privé. En daar komt dan nog, niet alleen die uitleg, maar daar komen nog drie gelijkenissen. En die beginnen alle drie met wederom. Zodat ze daardoor aan elkaar gekoppeld worden. De literaire structuur dus van dat hoofdstuk ligt er dik bovenop. Dat is vers 44, 45, 47. Niet in het openbaar, maar privé. Dat is die van de schat in de akker. En die van de parel. En die van het visnet, want zo heet dat. Dat zijn de drie met een positieve strekking. Want een schat en een parel en een net vol vis, dat is wel duidelijk dat het daar om positieve dingen gaat. Maar die andere groep van drie, die gaan over negatieve dingen, namelijk over het onkruid dat gezaaid wordt. Wat wij trouwens... niet zouden bestrijden. Het zou gewoon blijven staan. Zullen we het niet weghalen? Nee, zei de Heer, laat maar staan tot aan de dagen van de oogst. Komt wel goed. Heeft geen zin. Laat maar. Dat betekent inderdaad wat het schijnt te betekenen. Het is onze zaak ook niet. Want u begrijpt toch dat die gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Zoals er staat in... Maar was het ook weer in vers 11 al. Dat geldt voor alle gelijkenissen in de Bijbel. Ook de gelijkenissen in het Oude Testament overigens. Niet dat dat er veel zijn. Maar zal ik u de hele rij even geven van al de twee? De een is Richteren 9. De bomen gingen eens heen. Enzovoorts. En de andere ging ook over bomen. Dus Ezechiël 17. Maar dat heet dan officieel de gelijkenis van de twee arenden en de wijnstok. Zo is die genoemd. Dus ik hou het daar maar even bij. Allebei gaan over de situatie in onze tegenwoordige tijd, uiteraard. Want zijn gelijkenissen officieel. Maar hier in Matteüs 13 heb je dus die van het onkruid. En vervolgens de andere twee van die groep van drie. Die vinden we dus ook terug in Lucas 13, want zo kom ik erop. Dat is die van het mosterdzaad en het zuurdeeg. En in Lucas 13, want dat worden wij geacht te bespreken, lezen wij: wien is het koninkrijk Gods gelijk en waarbij zal ik hetzelfde vergelijken? Ik wijs er maar op dat wat in Matteüs heet koninkrijk der hemelen, dat heet hier koninkrijk Gods. Ik heb nooit kunnen begrijpen dat het wat anders zou zijn, behalve dan dat je het anders schrijft. Zelfs de betekenis is niet eens anders, want koninkrijk der hemelen betekent gewoon dat het uit de hemel komt. Nee, dat heet een genitivus van oorsprong. Ik kan alleen nog zeggen, ja, een tweede naamval, maar ja, van oorsprong. De tweede naamval duidt op het oorsprong der ding. Dus het is het koninkrijk, maar waar komt het vandaan? De hemel. En dan heet het koninkrijk der hemelen. Dus niet van de hemelen, tenzij je onder van ook verstaat oorsprong, dan kan het ook. Maar het is niet bezittelijk of zoiets. En het is ook niet het koninkrijk, namelijk de hemel, zoals de Romeinen ervan gemaakt hebben, want die noemen het het hemelrijk. Dat is een misverstand natuurlijk. Het is een genitivus van oorsprong, maar het is koninkrijk Gods ook. Net zo, het is ook een tweede naamval. En het gaat over de oorsprong, want het koninkrijk vindt zijn oorsprong in God. Die heeft het bedacht en die vestigt het. En dus uw koninkrijk komen, inderdaad vanuit de hemel naar de aarde, enzovoorts. Maar wat ermee zou gebeuren in onze dagen van de verborgenheden van het koninkrijk, het is niet gelijk aan een mosterdzaad, hè? Dat staat er niet, hè? Je moet wel de hele gelijkenis lezen. Het is gelijk aan een mosterdzaad, het welke mens genomen en in zijn hof geworpen heeft en het wies op en werd tot een grote boom. Hetgeen niet de bedoeling is, want een mosterdzaad wordt niet geacht een grote boom te zijn. Iemand heeft ergens geschreven ooit, staat gewoon in je handboeken, Bijbelse handboeken, staat gewoon, joh, je kan wel bijna 2 meter, bijna, dat wil zeggen, dat scheelt nog minstens een hele meter, maar kan wel bijna 2 meter worden. Kan wel, ja, oh, is dat een grote boom? Dan kan ik nog bij de top. Ze hoeven niet om mijn tenen te staan. Een kleine mosterdzaad wordt niet een grote boom. En als het wel gebeurt, is er iets grondig mis. Ja. Wat het betekent namelijk, is dat het goed begint, maar het wordt steeds erger. Dat is een variant op de wet van Murphy. Alles wat begint, wat goed begint, zal steeds slechter worden. Gang van zaken is dat nou helemaal. Dat is in de wereld zo. Alles wat goed begint, loopt vroeg of laat uit de hand. Ik zal nog even wat lelijk zeggen. Sommigen stellen dat op prijs. Sommigen niet trouwens. Maar, U weet wat katholiek betekent, ongeveer? Dat betekent algemeen. Origineel. Nou ja, als je het dan katholiek noemt, als kerk, dan bedoel je daarmee dat jij die kerk bent die nu al bijna 2000 jaar bestaat, sinds de dagen van de apostelen. Zo'n kerk, als je dat zo noemt. Dan weet je van tevoren, dan kan het nooit goed wezen. Denk u daar maar eens even over na. Want dat kan niet. Dat loopt finaal uit de hand. Dat is met alles in de wereld zo. En dat is niet alleen met dit mosterdzaad, maar dat is ook de volgende gelijkenis. Zegt precies hetzelfde. Alleen daar heet het zuurdesem. Het begint goed. Drie maten, staat er hier ook drie maten fijn meel? Ja. Oh, drie maten meel heet het hier. In Matthäus heet het geloof ik zelfs drie maten. Ja, ook drie maten meel. Fijn meel komt uit Genesis, bij Abraham vandaan. Maar doe maar, drie maten, fijn meel. Maar het is meel, daar mankeert niks aan, maar er komt het zuurdesem in. En daarna gaat het reizen, gaat het groeien enzovoort. En mensen vinden dat prettig. Het moet groter worden, het moet zich ontwikkelen enzovoort. Het moet plannen maken, doelen stellen en weet ik veel. Zo gaat dat. En dus komt men vanzelf tot het idee dat de kerk zich moet uitbreiden over de hele wereld enzovoort. En dat het zuurdesem een beeld is van het woord van God, dan wel van het evangelie. Maar dat is het niet, want het woord van God zegt dat zuurdesem, dat spul is van de fariseeën, de sadduceeën en de herodianen en je moet je ervoor wachten. Het is trouwens ook het zuurdesem van de wet. Het is iets moeilijker, maar dat is een Galaten. En daarna nog 1 Korinthe 5. Zuurdesem. Dat is zuur, dat is verzuurd, dat is bedorven. Dat wij het lekker vinden en op prijs stellen, ja, daar doe ik geen uitspraken over. Ik ben geen ethicus, dus daar hoef ik ook niks over te zeggen. Maar het is negatief wat hier gezegd wordt. Het zou misgaan, dat is het probleem. Het kan zo niet. Als het een wereldse organisatie wordt, en dat is wat ermee gebeurd is, het heeft zich gevestigd in de wereld, dan ontwikkelt het zich tot iets groots. En dan staat er bovendien nog bij, en de vogelen des hemels nestelen in zijn takken. En als je dat zo je voorstelt, zo'n grote boom met de vogelen des hemels erin, die daarin nestelen, dan denkt u toch ook, heb ik die boom dan niet eens eerder al eens ergens gezien? En het antwoord is ja, maar die stond in Babel. Die heette trouwens ook zo. En dat is in Daniel, nog even gauw uitrekenen, Daniel 4. Was het 4? Gelooft wel, hè? Over die grote boom, die dan wel weer afgehouden werd. En dan met die drie banden eromheen enzovoort. Uitvinden van de biljarten is dat, hè? Drie banden om die boomstronk heen enzovoort. En daar 7 tijden overheen laten gaan. En dan zou die weer uitbotten enzovoort. Het is gewoon Babel. Nee, ik verzin het niet. Waar ik vandaan kom, daar werd sinds jaar en dag geloofd dat alles wat zich kerk noemt, Alle geïnstitutionaliseerde kerken, dat is per definitie Babel en daar moest je dus uit. Dat is de leer van de vergaderingen, ja. Kan niet schelen, ook al was het te verder goed, maar als instituut, dat kan niet. Dat is Babel. En eigenlijk, algemeen, generaliserend, we hebben het niet over de mensen, we hebben het over het instituut, generaliserend, dat is ook zo. Dat is Babel. Dat weet ook iedereen die zijn Bijbel bestudeert. Babel is religie en politiek en handel, alles bij elkaar gebracht tot één systeem. Een wereldsysteem. Een wereldinrichting enzovoorts. En of je dat dan Verenigde Naties noemt of Oekumene. Een goed woord daarvoor, Oekumene. Zoek het maar op in je Griekse woordenboek. Of je noemt het de Volkerenbond of wat het maar is. Of een Reich in het Duits, wat het maar is. Alle mensen werden brüder. Waarom is dat in Duits eigenlijk? Maar toch wel. Zoiets. Maar het is gewoon Babel. Het systeem. Als zodanig. Nou ja, dat is wat geïllustreerd wordt. Het zou uit de hand lopen. Dat is geen prettige boodschap. En daarom zeggen we, ja, dat kan niet de betekenis zijn, natuurlijk niet. Het gaat erom dat de engelen uit de hemel, die zullen in de kerk enzovoort, vogelen des hemels, weet u wel. Maar ja, vogelen des hemels, u weet het, dat is allerlei onrein gevogelte, hoor. En Abraham had er heel wat mee te stellen in Genesis 15. Die moest die beesten weggejaagd zien te krijgen. Enzovoorts. Dus ja, dat is helemaal niet goed. En dat is wat geïllustreerd wordt. Dat wil zeggen, je kan wel denken of verwachten dat in deze tijd het koninkrijk aan Israël hersteld zou worden. Ik probeer hem ongeveer te formuleren zoals hij staat in Handelingen 1, notabene. Dat is al na de opstanding van Christus. Dat kun je wel verwachten, maar de Heer zegt nee, dat gaat niet gebeuren. En in ieder geval niet via het Joodse volk of de Joodse staat of via Jeruzalem. Sowieso niet. En dan nog, en wat er dan wel van terecht komt, dat is, ja, dat is een mosterdzaadje of 3 maten meel. 3 maten, 3 staat voor beloften. Met name die van Abraham, de 3 maten meel vind je bij Abraham inderdaad terug. Zoek het maar eens op. Maar er zit zeurdeesem in en dus ontwikkelt het zich op de verkeerde manier. En dat is inderdaad wat gebeurd is. En dat betekent ook dat het inderdaad niet maar binnen 1 generatie zou zijn, maar dat er wel degelijk vele generaties overheen zal gaan. Ik protesteer ook altijd tegen het idee, populaire idee, dat de discipelen in Handelingen, na Handelingen en allemaal dachten dat in hun dagen dat koninkrijk openbaar zou worden. Echt niet. Zij geloofden dat ze ooit geopenbaard zouden worden voor de rechterstoel van Christus. En dat verwachten zij. Maar niet in hun dagen. Niet in hun generatie. Integendeel. Dat blijkt uit wat ze daar predikten. Maar ja, dat schijnt me niet te beseffen. Maar daar zou heel wat tijd overheen gaan. En dat blijkt hier natuurlijk ook uit. En zo is het in de loop van de geschiedenis dus ook gegaan. Dat wil zeggen, helemaal niet, niet een zegentocht van het evangelie of zo. Hoewel het natuurlijk in de eerste tijd, in de eerste eeuw, verspreid is geworden al over de hele wereld. En in een hoog tempo. Maar wij weten allemaal hoe het gegaan is. In het algemeen werd het niet aanvaard. Het droeg wel vrucht, maar dat is niet al te veel geweest. Maar het heeft zich gevestigd, dan toch in ieder geval in West-Europa, laten we het zo maar zeggen dan, gemakshalve. Dat is wat er gebeurd is. Maar je weet ook dat daar, nou ja, het was daar. Het is van daaruit ook verspreid geworden over de wereld. Het heeft daar ook stand gehouden op een of andere wijze. Maar echt enthousiast kun je er natuurlijk ook niet over worden. Dat had wel beter gekund, maar het probleem is dat men altijd geprobeerd heeft. Nee, dat zeg ik niet goed. Het probleem is dat er altijd een soort gespannen relatie bestaan heeft tussen wat wij dan populair de kerk noemen en aan de andere kant de wereld. En waarbij de kerk altijd gedacht heeft of geprobeerd heeft een plaats te, een positie te verwerven in de wereld als zodanig. Maar ook andersom, de wereld heeft van alles gedaan om de kerk te grijpen en te implementeren in het eigen systeem. Dat is wat het is. Dat staat ook gewoon in je geschiedenisboekjes. Dat is daar hebben we de investituurstrijd aan, zoek dat woord maar eens op, investituurstrijd aan te danken. Die heeft even geduurd. In essentie komt het erop neer. Kroont de paus de keizer of kiest de keizer de paus? Nou ja, in de tijd heeft dat gewisseld afhankelijk van wie de sterker was. En dat ging altijd over wapens trouwens. En soms over geld. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Dit is in het kort de investituurstrijd. Maar het is altijd zo gebleven. En nog, tot vandaag hoor je dat, zijn de christelijke groeperingen die willen ze de macht vestigen in Den Haag en het Nederlandse volk opleggen wat ze menen te moeten opleggen enzovoort. Zo gaan die dingen toch. En dan heb je nog iets van Clovis, de koning der Franken, die dan tot bekering kwam. En dan zeg maar, ja, dat is om politieke redenen, want ja, dan had hij de macht van de paus en van de kerk mee enzovoort. Hoefde hij daar niet tegen te strijden, integendeel. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Constantijn de Grote. Dat is al een poosje daarvoor geweest enzovoort. En dat is ook zo, die machtsverhoudingen, ja, die liggen daar nou eenmaal. Hoe krijgen we greep op de kerk? In Frankrijk hebben ze dat nog geprobeerd. En hebben ze de paus zelfs ontvoerd naar... ik zeg het ongelukkig, maar... naar Avignon, weet u wel. U weet wel, bij die brug. Schiet lekker op, zeg. De pontifex... nou ja. De bruggenmaker, de pontifex... bij die brug die nooit afgekomen is. Maar goed, dat even terzijde. Maar in Avignon, waar hij tijdenlang heeft gezeten... onder bescherming eigenlijk van de Fransen... maar ook als de gevangenen van de Fransen enzovoort. Maar in de strijd tegen Italië of Rome of wat het maar was... allemaal gedoe geweest. En ja, te begrijpen, het zijn die machtspelletjes. Maar goed. Maar je raakt Christus kwijt. Je raakt de Heer kwijt, je raakt het evangelie kwijt. En dat is wat gebeurd is. En daarmee is het christendom geworden tot gewone wereldgodsdienst. Want Babel heet in de Bijbel de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat is een heel sterke uitdrukking die ik niet bedacht heb. Maar hij betekent dat in principe, in essentie, alle religies in de wereld afkomstig zijn uit Babel. En dat is wat voor te zeggen dat het ook letterlijk zo is. Maar ook als het niet letterlijk zo is, dan overdrachtelijk is het toch zo. Dat is het beginsel van Babel, het Babel dat we kennen uit Genesis 11. Nou, uit 10 al, maar wat uitgebreider uit Genesis 11 bij de torenbouw. Want dat is een uitbeelding van wat religie is. Tichelen strijken, toren bouwen enzovoorts. En je weet hoe het met torens is, je gaat net zo lang door tot het ding toch weer omvalt. Het is een bezigheid van de machtigen der aarde. Zo hoog mogelijke torens, woontorens, gebouwen te bouwen. Honderden meters hoog tegenwoordig. En je weet hoe het gaat, dat hebben wij uit de kleuterschool geleerd. We hebben dagenlang geprobeerd. 2 jaar lang. Ja, blokjes opstapelen enzovoort. En dan bom. Dan was het niet vanzelf omviel, dan was er wel iemand anders die even, weet u wel. En dan maar huilen en klagen bij de juf, en wat het maar was allemaal. Dat is komisch, zijn die dingen, toch? Nou ja, kan er niet iemand een boek over schrijven hier ook? Nee. Over menselijke bezigheid, hoe ook kinderachtig het eigenlijk allemaal is. En het gaat toch niet werken. Op een gegeven moment kan het niet verder dan bereikt zijn grenzen en die kun je dan nog een beetje verleggen. Maar ja, en dat is een leuke bezigheid. Maar het vroeg of laat gaat dat gewoon fout. Dat is het. Nou ja, ik moet het daarbij laten voor vanavond. Ik kan het niet helpen. Het eindigt met 2 negatieve gelijkenissen. En volgende keer hebben we het over een enge poort. Wat ik een leuke uitdrukking vind in dit geval. De poort is heel eng, naar het schijnt. Voor de mens. Maar wat er staat is dat het dus toch moeilijk is om de weg te vinden. Als je afhankelijk bent van de wereld, vind je het ook niet. Maar we hebben mee dat als wij de waarheid zoeken, zullen wij die vinden. Staat gewoon in de Bijbel, zwart op wit. En dat is omdat de waarachtige, hij die de waarheid is, zich dan aan ons bekend maakt. Dat is hoe de Bijbel dat zegt. Maar als je van de mens afhankelijk bent, dan is het eigenlijk onmogelijk. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u leren kennen uit uw woord. En dat we dat woord bevestigd zien, wel degelijk ook in de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, omdat wij zien uw werken die u had aangekondigd, die u volbracht hebt. En omdat we ook zien wat er terechtkomt van de mens die inderdaad uw woord aan de kant schuift en zijn eigen gedachten stelt boven uw gedachten. Maar we danken u dat we de gelegenheid hebben om bij elkaar te komen en ons te verdiepen in wat u te zeggen hebt. En onze eigen ideeën opzij te schuiven en te luisteren naar u, omdat uw gedachten hoger zijn dan de onze, en omdat uw oordelen, uw wegen hoger zijn dan de onze. En we danken u dat we uit uw genade en door geloof deel hebben gekregen aan uw werk en in het bijzonder aan uw tegenwoordige werk, waardoor wij eerstelingen geworden zijn. We zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die als eerstgeborenen in de hemel zijn opgeschreven. We danken u te mogen weten uit uw woord dat daar ons thuis is, ons burgerschap, onze erfenis, onze roeping. En we danken u ook dat we deze dingen geïllustreerd vinden in de wonderen en tekenen die u in de loop der tijd verricht hebt. We danken u daarom voor deze avond en we willen u vragen, wees u ons nabij en plant u uw woord in onze harten, opdat we niet overgeleverd worden aan de wereld of aan onze eigen ideeën of emoties, maar in tegendeel, opdat we afhankelijk zouden zijn van u, die gesproken hebt van dat woord dat onvergankelijk is, van die beloften die vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland, zodat wij onze hoop en verwachting stellen op die heerlijkheid die u zou openbaren. Amen.